Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Jesaja 49, vers 7. Alzo zei de Heer, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen, koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en ze zullen zich voor u buigen om des Heren wil die getrouw is, om den heilige Israëls die u verkoren heeft. Gemeente, onze tekst begint met de woorden: alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige. En dan voelt u wel, als de Heere zichzelf van zoveel titels voorziet, dat er op dit vers, op wat hij gaat zeggen, een grote nadruk komt te liggen. Dat is altijd al zo, als er staat: alzo zegt de Heere, dan heeft het vers dat volgt altijd al een extra nadruk. Maar als de Heere God er dan ook nog bij zegt dat hij de verlosser van Israël is, en dat hij de heilige van Israël is, dan is die nadruk nog des te sterker. Dan staat er een extra uitroepteken bij. Kijk u ook maar eens bij hoofdstuk 48, vers 17, daar hebt u hetzelfde. Alzo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. En dan komt er ook iets heel belangrijks. Ik ben de Heere, uw God, die u leert wat nut is. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Ook daar zie je dat, die geweldige nadruk, die juist door het alzo zegt de Heere en die titels zo wordt beklemtoond. We gaan in deze korte avond van spreek even zien wat de Heere nou zo uitdrukkelijk dan tot zijn knecht, tot Christus, te zeggen heeft. We zagen al in de voorbereidingsdienst de klacht van de knecht. Hij had als werkterrein Israël opgedragen gekregen. Dat was het gebied waarop hij zijn kracht moest gebruiken om ze te verzamelen en te bekeren tot de Heere. Maar hij liet het met een diepe zucht horen. Ik heb mijn arbeid vergeefs. Onnut en ijdel voortgebracht. Ja, dat is nou de knecht des Heren bij uitstek. De leidende knecht. Hij leidt onder zijn roeping. Hij leidt onder zijn taak. Hij leidt onder het ongeloof van de mens. De onbekeerlijkheid van zijn volk. En toch was het niet helemaal te vergeefs, zo maakt zijn zender, de Heere, hem duidelijk. Toch was het niet helemaal te vergeefs. Want hij zal de bewaarden in Israël, de uitverkorenen die de Heere God in dat volk heeft, die zal hij wel terdege terecht mogen brengen. En daarom noemt de Heere God zich hier ook zo uitdrukkelijk de verlosser Israëls. En dan moet u maar even van mij aannemen dat er voor verlosser een woord staat dat u allemaal kent. Namelijk het woord losser. Losser. Denk aan Boas en Rut. De losser, dat is iemand die vrijkoopt van de schuld. Dat is een losser. Boas loste het bezit van Elimelech. Hij loste ook Rut, de Moabitische. Zo is de Heere nu, staat vele keren, vooral bij de profeet Jesaja, op een Job. Hè? Ik weet, mijn losser leeft, mijn goel leeft. Staat ook hier, datzelfde woord losser. Hij is de losser Israëls. Er is wel terdege toch enige vrucht, ook onder dat volk. Hij zal de overtredingen afwenden. De losser zal tot Sion komen, staat er in Jesaja 59, vers 20. De losser zal tot Sion komen en hij zal de overtredingen afwenden van Jacob. En nu wordt die knecht, die wordt hier opnieuw toegesproken. De eerste 5 versjes was die knecht zelf aan het woord. Vanaf vers 6 wordt hij toegesproken door zijn heren, door zijn zender. En dat is dus ook in onze tekst het geval. En hier wordt hem nog meer loon in het vooruitzicht gesteld. We hoorden van de week in de avondmaalsbezinning al, dat de Heere zei, ja, die bewaarden in Israël, die zult je wel terecht brengen, maar dat zal niet al je loon hoeven te wezen. Beste knecht van mij, die zo getrouw je arbeid hebt verricht, die knecht met een hoofdletter, de Christus van de schriften, die gekomen is in de volheid van de tijd. Je zult meer loon ontvangen. Ik heb je ook de heidenen gegeven tot loon. Ook die zul je mogen oprichten en mogen samenbrengen tot mijn kudde. Niet alleen Israël, maar ook de volken, een licht tot verlichting der heidenen zul je zijn. Dat was al een hele troost voor de knecht, dat hij dat mocht horen, dat het te gering zou zijn, alleen Israël, maar ook de volkeren daarbij. En nu krijgt hij nog meer over dat loon te horen. Heeft hij dat nodig dan? Dat te horen? Die troost? Ja, gemeente, en of? En of dat hij dat nodig had? Want kijk eens hoe hij genoemd wordt in vers 7. Zo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige. Tot wie spreekt hij? Wie is die knecht? Hij is de verachte ziel. En dat woord ziel, dat mag gerust met een hoofdletter staan hier, want het is zijn ziel. Hij is die verachte ziel. Zo kennen we hem, vanuit de hele Bijbel. Vooral uit het Nieuwe Testament, maar ook Jesaja heeft er een duidelijk zicht op gehad. Denk maar aan Jesaja 53. Hij was veracht en zij hebben hem niet geacht, zegt Jesaja. Niet zij, maar wij hebben hem niet geacht. Jesaja spreekt inclusief. Hij betrekt er ons allemaal bij. Niet alleen Israël, maar ook de heidenen. Niet alleen de buitenkerkelijke, maar ook wij als kerkmensen. Niet alleen de niet-avondmaalsgangers, maar ook de avondmaalsgangers. En die zullen dat zeker als het recht ligt niet kwalijk nemen dat dat gezegd wordt. Dat wij allen hem hebben veracht. Hij is de verachte ziel bij uitstek. Hij werd voor een duivel uitgemaakt. Voor een Beelzebul. Voor een vraat en een wijnzuiper. Om maar eens een paar dingen te noemen. En als u de hele lijdensgeschiedenis doorleest, dan kom je veel meer van dergelijke dingen tegen. Hij was de verachte ziel. Door ieder veracht. Wij hebben hem niet geacht. Beschaamdheid moet ons aangezicht bedekken. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. En dat is nog niet alles. Hij wordt niet alleen de verachte ziel genoemd, maar ook dien aan welke het volk een gruwel heeft. Nou, en dat woord gruwel, dat kun je het al horen, hè. Dat is nou echt zo'n woord waar je de klank van het woord al hoort van, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk, het woord gruwel. Het volk had een gruwel aan hem. Als er staat in de Bijbel dat iets in de ogen des Heren een gruwel is, dat is het scherpste woord van afkeuring dat er in de Bijbel bestaat. Dan is de Heere God er echt helemaal wars van. Helemaal wars van. Als dat een gruwel is in Gods ogen, dan is het echt totaal en finaal fout. Zo staat er bijvoorbeeld in het Oude Testament, dat mogen we in onze tijd wel bedenken, als mannen bij mannen liggen en vrouwen bij vrouwen liggen, dat is een gruwel in de ogen van de Heere. Een gruwel staat er. Dat is de scherpste afkeuring die er denkbaar is. En dat is hier niet anders. Hè? Als er staat dat hij degene is aan welke het volk een gruwel heeft. Ja, dan wil dat zeggen, ze moesten hem totaal niet. Totaal niet. Ze hebben hem echt helemaal finaal verworpen. Ze hebben van hem gekotst en gespuugd. En ook hier geldt, gemeente, het volk. Dat is niet alleen Israël. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste, dichter Evius. Ik heb het gedaan. Ik heb u die doornenkroon gevlochten. Het waren ook bijvoorbeeld de soldaten van Herodes en van Pontius Pilatus, met die doornenkroon op het hoofd en met die rietstaf in zijn hand en dat slaan op zijn hoofd en dat spugen in zijn aangezicht. Het was toch het werk van de totale mensheid. Het volk. Het volk. Ook degenen die hem gegeven worden tot loon uit de volken, hebben zich eraan schuldig gemaakt. Ook Gods kinderen anno 2019, ook zij die hier op Urk de Heere mogen kennen, Christus mogen liefhebben en beminnen, die zullen het moeten toestemmen. Ja, ik was daar. Nee, ook ik heb van nature een gruwel aan hem gehad. En mijn zondige vlees, dat wil er nog niet aan. Dat wil er nog steeds niet aan. Hij is voor de natuurlijke mens een gruwel, een diepe, diepe, diepe gruwel. En dat geldt van Jood en heiden, dat geldt ook van al degenen die hem kennen en nu beminnen mogen. Ik heb hem van mezelf tot een gruwel gesteld. En hij wordt ook genoemd de knecht drie dingen. De knecht dergenen die heersen. Want ja, hoe heeft hij zich gebogen, niet waar? Gebogen voor het Sanhedrin, toen hij daar stond zwijgend. Gebogen voor Pilatus en voor Herodes. Hij antwoordde hem, beide niet. Niet één woord. Zodat ze zich verwonderen. Hij is knecht geworden. Knecht van allen. Slaaf. Aller aller dienstknecht, minder dan een slaaf. Hij heeft zich vernederd, vernederd tot in de hel toe. Wat een ding, hè, staan er hier in deze tekst, deze onbekende tekst. Maar wordt daar nou ooit wel eens over gepreekt in de lijdenstijd? Heb je daar ooit een preek over gehoord? Het zijn eigenlijk altijd de bekende teksten waarover gepreekt wordt, nietwaar? Maar er blijft vaak zoveel prachtig goed blijft er liggen, ook in de lijdenstijd. Kijk u maar eens heel goed naar deze tekst, wat hier van de Christus geschreven staat. De verachte zien. Hij aan welke het volk gegrubeld heeft. De slaaf, de knecht, de dienstknecht, dergenen die heersen. En daarom, gemeente, daarom heeft God hem ook uitermate zeer verhoogd. Omdat hij zo diep gebogen heeft. Gebogen heeft zelfs voor de machthebbers van deze wereld. Daarom heeft God hem een naam gegeven. Welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich buigen zal. Alle knie zal zich voor hem moeten buigen. Ja, dat zal eens echt zo zijn, hoor. Ook degene die hem doorstoken hebben. Ook degenen die hem doorstoken hebben, zullen hem zien. En ze zullen zich dan moeten neerbuigen voor hem. Al zijn vijanden. Al degenen die hem zijn blijven veracht. Tot nu toe en tot het bittere einde toe. Al degenen voor wie hij een gruwel blijft. Al die koningen ook, hè, die nooit voor hem hebben gebukt hier in deze wereld, eenmaal zullen ze moeten bukken voor hem. Maar in onze tekst komt toch ook nog iets anders aan de orde. Namelijk dat er ook nu al hier in deze wereld koningen zullen zijn die het zien. En opstaan. Ook vorsten. Vorsten, dat zijn rijksgroten. Het woord vorst betekent in het Oude Testament, in onze Statenvertaling, gewoonlijk zoiets als de ministers en zo, hè, die net onder de koning staan. Dat zijn de vorsten van Juda. Dat zijn de rijksbeambten van de koning. Ja, dus koningen zullen het zien. Ook degenen die net onder de koning staan. De machthebbers. En ze zullen zich voor u buigen. Ja, gemeente, dat is waar, dat is gebeurd, hè. Daar hebben koningen zich voor Christus gebuigd, gebogen. Denk je maar eens bijvoorbeeld aan Sergius Paulus, de stadhouder, Romeinse stadhouder. Op Cyprus, die zocht zeer het woord van God te horen. En denk u maar eens in late tijd aan de Romeinse keizers, zoals Constantijn en keizers die na hem zijn gekomen, christelijke keizers. Ja, tegenwoordig wordt er veel op afgegeven op die christelijke keizers. En ja, er zal ook best iets van te zeggen zijn. Maar ze hebben wel gebogen voor het evangelie. En gebogen voor de Christus. Dat geldt ook voor degenen die uit het Oranjehuis, ons vorstenhuis, de Heere beleden hebben. Denk eens aan Willem van Oranje. Is ook best iets van te zeggen, hoor. En Maurits, is ook best iets van te zeggen, hoor. Maar het waren wel mensen die gebogen hebben. Stadhouder Willem III, om maar eens een voorbeeld te noemen. Misschien mag ik ook koningin Emma en Wilhelmina hier wel noemen. Hè, als mensen die toch bekend gestaan hebben om het feit dat ze bij het woord hebben geleefd. Het oordeel is altijd aan de Heere. Maar we mogen toch ook wel ervan getuigen dat er in ons vorstenhuis mensen zijn geweest. Hoogstaande mensen. Die zijn opgestaan. Opgestaan voor hem. Om hem de eer te geven. Ze zullen het zien. Opstaan. En zich voor u buigen. Zelfs koningen der aarde, tot op de dag van vandaag toe, zullen er zijn die in hoogheid zijn gezeten, die Christus erkennen als hun Here en hun zaligmaker en hun heiland. Dat is dus precies omgekeerd, hè. Hij heeft eerst onder hen gebogen. Hij is de knecht geweest dergenen die heersen. En u krijgt hij als loon het omgekeerde. Heersers, koningen zullen zich buigen voor hem. Bukken voor zijn aangezicht neer. We zongen ervan, hè, Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en bukken voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En ze zullen met geschenken komen uit Sheba en uit Seba. Ja, ze zullen komen om hem de eer te geven. En nu zijn wij geen koningen. Ook geen vorsten. Maar als zelfs die zich buigen, in diepe eerbied, zullen wij het dan niet doen? Zullen wij dan blijven zitten? Opstaan voor hem. Opstaan voor hem. Een teken van diepe eerbied. Opstaan voor hem. En dan naar hem toe lopen. En dan plat op de grond. He, dat is buigen. He. Buigen, dat is plat op de grond. Om je aan hem te onderwerpen. Zoals koningen der aarde dat gedaan hebben en nog doen. Laten wij gemeente dan maar niet achterblijven ook deze morgen. En waarom zou je dat doen dan? Waarom zou je dat dan doen? Om des Heren wil, staat er. Om des Heren wil die getrouw is. Want hij is getrouw, zo getrouw, dat hij zijn zoon gezonden heeft naar deze wereld om het verlorene te zoeken. Zo getrouw is hij aan zijn eigen woord en belofte. Om des Heren wil die getrouw is. Om des heiligen Israëls wil die u, de knecht, verkoren heeft. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Zo staat al in Jesaja 42, in het eerste lied van de knecht des Heren. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En allen die voor hem zich buigen. Ook hedenmorgen. Die zich buigen in geest en in waarheid. Die zijn uitverkoren. In hem. En met hem. Jazeker. Al degenen die zich buigen voor hem. In stille eerbied buigen hun ziel voor hem neerleggen. Zichzelf voor hem neerleggen. In overgave en heilig ontzag. In een stil, oprecht geloof. Hij is de uitverkorene. Maar zij zijn uitverkoren in hem en met hem. Dat is de boodschap van Gods woord. Doe het dan. Doe het dan, je buigen voor hem. Om hem, die getrouw is, de heilige Israëls. Doe het dan om hem, die knecht heeft uitverkoren. die het tot hem gezegd heeft. Gij zijt. Gij zijt het. En het geldt voor ons allen. Hoort hem. Hoort zijn stem. En buigt u voor hem neer. Want ik zeg het al. Als koningen dat zelfs doen. En daar gaat de Heer voor zorgen, zegt hij. Als koningen dat zelfs doen. Dat wij dan niet achter zouden blijven. Hij is dat loon. Dat loon op zijn arbeid. Op al die verachting. Hij is dat loon. Meer dan waard. Amen.